Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij willen graag deze dienst starten met een gedicht. Ooit was er een tijd dat ik los was van God. Mijn hart zat potdicht voor genade op slot. Ik voelde geen last, want mijn schuld woog niet zwaar. En ondanks mijn zonde zag ik geen gevaar. Mijn vrienden vertelden van Jezus vol vuur. Maar heel hun verhaal ketste af op een muur. Al spraken zij veel over zijn kruisdood en graf. Het raakte me niet. Ik stootte het af.
Ik nam wel mijn Bijbel en las voor mijn rust. Ik las Jesaja aandachtig en Johannes bewust. Hoewel het daar ging over Jezus als lam, had ik geen besef van wat hem overkwam. Soms huilde ik mee om zijn pijn en verdriet. Zijn lijden was zwaar. Ik benijdde hem niet. Ik vond het aangrijpend, maar dacht er niet aan dat hij in mijn plaats deze strijd moest doorstaan.
Maar toen Gods genade mij bracht naar het licht, kreeg ik door zijn geest alles helder in zicht. Ik moest naar het kruis, want het drong tot me door. Mijn goede daden, die stellen niks voor. Bij de Heere ben ik veilig, mijn schuilplaats in nood. Alleen Jezus Christus redt mij van de dood. Dankzij hem krijg ik genade. Hij spreekt mij telkens vrij. Verwonderd beleid ik, hij stierf en stond op. Ja, ook voor u, voor jou en voor mij.
Dankjewel Charlotte en Gert. En van harte welkom iedereen hier in deze dienst. Broeders, zusters, kinderen, ouderen. En in dit bijzonder ook alle gasten die in ons midden zijn. Ik heb van verschillende mensen gehoord dat er gasten zijn. Ik heb ook een aantal gezichten gezien van mensen die ik gisteren in de poster zag bij de doop. Van harte welkom, in het bijzonder ook aan jullie allemaal. Ik wens je ook namens de kerkenraad van harte welkom. In deze dienst hoopt dominee Van der Ree een meditatie met ons te houden. En het thema van deze dienst is leef. Als jullie het programmaboekje allemaal hebben gehad, ik denk het wel, dan zien jullie daar ook het werkwoord leven vaak in terugkomen. En we hebben zojuist gezongen, leven tot zijn eer. En wat is het dan fantastisch dat we met zoveel hier bij elkaar zijn om dat te mogen doen. Ik wil jullie ook alle van harte uitnodigen om na deze dienst even te blijven. Er is koffie, thee, wat lekkers bij de koffie om samen elkaar te ontmoeten en daar na te praten over Pasen en het wonder van Pasen. Wilt u samen met mij bidden om een zegen en de leiding van de Heilige Geest? Lieve Heere God, trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier op deze tweede paasdag als gemeente bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heere God, dat we zo'n blijde reden hebben om samen te komen en u te eren. Dat we mogen gedenken dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor ons is opgestaan. Uit de dood heeft overwonnen. Heer, en we beseffen ons ook, Heer, dat die dood alleen nodig is geweest vanwege onze zonde, Heer. En daarom willen we ook voor deze dienst opnieuw leiding vragen. Leiding door uw Heilige Geest. Heer, want alleen dan kan het tot uw eer zijn. Wilt u geven dat deze dienst eerbiedig mag verlopen? Dat we samen mogen zingen van uw grote naam. U de lof mogen toebrengen. Dat we mogen leren van het werk wat u heeft gedaan. Mogen zien hoe groot uw liefde is voor ons allemaal. Voor de wereld, voor de schepping, Heer. Heer, dank u wel dat u zo trouw bent gebleven. Door alle eeuwen heen. We vragen u een zegen over de boodschap die zal worden verkondigd. Wilt u geven dat het in ons hart mag landen? Heer, we bidden u dat niet omdat we het verdienen, Heere God. Maar uit genade alleen. Amen.
Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik u het verkondigd heb. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna zijn verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.
Daarna zijn verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdige geborenen. Ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd.
Beste mensen, jongens en meisjes. Stel u zich eens voor. Een middeleeuwse stad. In het midden ligt een kasteel. Zijn kerktorens. En de stad is ommuurd met dikke muren. De poorten van de stad zitten stijf dicht. Niet alleen 's nachts, maar dit keer ook overdag. Want rondom de stad ontwaren we soldaten. Ze hebben hun beleg geslagen en de omsingeling is compleet. Ze maken zich niet klaar voor een aanval, dat is niet eens nodig. Ze wachten gewoon rustig af. Want in de stad groeit de angst. De watervoorraden raken langzaam steeds verder op. Het voedsel is schaars geworden. Mensen worden ziek. En met de dag wordt de angst groter. In het begin was men nog vol goede moed. We komen hierdoor. We zullen weerstand bieden. We zullen genoegen moeten nemen met maar heel weinig eten en heel weinig drinken. Maar dat kunnen we. We gaan er samen voor. Maar als de voorraden steeds verder slinken en er op een zekere dag bijna geen brood meer is en geen water meer is. Als er steeds meer mensen ziek worden en zwak, staat op een morgen het plein voor het stadhuis vol. We moeten de stad overgeven, zegt een vader met een groot gezin thuis. We moeten ons overgeven, anders sterven we allemaal, zegt een oude vrouw die staat te wankelen op ter benen. Maar een ander schreeuwt, nee, niet overgeven, weet je wat de soldaten van de vijand met ons zullen doen? Onze huizen leegroven en platbranden. Ze zullen dood en verderf zaaien. En de burgemeester en de schepenen die weten de menigte nog te kalmeren. Maar de volgende dag staat er weer een groep inwoners op het plein. En elke dag neemt de spanning toe. Hoe lang nog? En dan, in de donkere nacht, duikt er opeens een gestalte op. Hij heeft een lange zwarte mantel aan. En wat blijkt? Het is een boodschapper die in de donkerte van de nacht door de vijandelijke linies is geslopen en hij wordt meteen bij het stadsbestuur gebracht. En wat is zijn boodschap? Hou vol! Geef je niet over en wees niet bang. 50 kilometer verderop is de hoofdmacht van de vijand vernietigend verslagen. Onze koning heeft gewonnen. En de belegering van de stad duurt misschien nog 2, 3, 4 dagen, maar dan zijn jullie vrij. Kunt u zich voorstellen hoe dat in die stad overkomt? Wat een heerlijke boodschap. Goed, ook die dag is er nog steeds geen eten, nauwelijks drinken. Ze zullen het nog een tijdje moeten uithouden. Maar de volgende dag staat er geen menigte mensen op het plein. Nee, de inwoners komen samen om alvast feest te vieren. Nog een beetje voorzichtig, want er zijn er ook die sceptisch zijn. Is het wel waar wat die boodschapper heeft gezegd? Maar ja, waarom zou die liegen? En er zijn er ook die nog niet meefeesten, omdat ze te zeer geraakt zijn door honger en dorst, door alle ellende en pijn die ze meemaken. Maar toch is er hier en daar al feestgedruis te horen. Nog even volhouden. En dan komt de bevrijding. Is dat eigenlijk niet wat we vandaag ook doen? En met deze paasdagen. We vieren het feest van Pasen. Wat is het heerlijk om dat met zoveel ook vanmorgen te mogen doen. Wat fijn dat u, dat jij er bent. Misschien niet bekend om naar de kerk te gaan. Ik hoop dat u het vanmorgen goed hebt. En weet u dan ook welkom om vaker bij ons te zijn. Wat is het heerlijk dat er ook mooie muziek is. Dat we samen kunnen zingen. Dat jongeren en ouderen hun bijdrage leveren. Aan alles kun je merken vanmorgen, het is feest. Maar waarom doen we het eigenlijk? Nou, het is omdat ook wij een boodschap van hoop krijgen, te midden van alle wanhoop. Zoals die boodschapper door de vijandelijke linies is gekomen om in de belegerde stad te vertellen: houd moed, de hoofdmacht van de vijand is verderop verslagen, de redding komt. Zo klinkt deze dagen ook het Paasevangelie. In 1 Korinthe 15 is dat wat Paulus ook duidelijk maakt. Hij schrijft aan de christenen in Korinthe een brief en daarin beschrijft hij dat hij als apostel gezonden is, als een boodschapper, om het Paasevangelie bekend te maken. En dat heeft hij gedaan in Korinthe en in heel veel andere plaatsen. En hij herinnert de christenen eraan en hij doet het meteen nog eens. Verder maak ik u bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. En wat voor boodschap is dat dan? Wat voor evangelie is dat dan? Nou, vers 3, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag. Paulus maakt duidelijk, verderop, hemelsbreed, 1254 kilometer verderop, in Jeruzalem, vanuit Korinthe. Daar is de hoofdmacht van alle ellende en wanhoop verslagen. Daar heeft Jezus Christus geleden. Daar is hij gestorven. Daar heeft hij onze zonden overwonnen. En hij is het graf ingegaan, maar op de derde dag opgestaan. En mocht je het niet geloven, zegt Paulus, ik ben niet de enige die het weet. Want Jezus is na zijn opstanding verschenen aan Kefas, Petrus, aan 12 discipelen, aan meer dan 500 broeders tegelijk. Sommige van die groep zijn inmiddels overleden, maar er zijn er ook nog in leven. En Paulus nodigt zijn lezers uit. Ga het hen maar vragen. Ze kunnen je het uit eerste hand vertellen. En ik, zegt Paulus, ik heb hem ook gezien. Oh ja, dat was voor mij op nog een andere manier. Toen hij op reis was naar Damascus. Maar ik heb hem gezien. Jezus leeft. Ook hem is het persoonlijk duidelijk geworden. Hij leeft. Hij is er. En vanaf dat moment is Paulus ook zo'n boodschapper geworden. Erop uitgestuurd om het aan alle volkeren te vertellen. De hoofdmacht van het duister is verslagen. Hou vol. Grijp moed. Het is een kwestie van tijd. En dan is er verlossing. En dat geldt dus ook voor ons. Want dat Jezus is opgestaan, dat betekent niets minder dan dit. Ons bestaan ligt onder de belegering van vijanden. En misschien zijn het niet zozeer mensen, maar het zijn wel machten. Machten van het kwaad, machten van onrecht en verslaving, van duisternis, van occultisme, macht van lust en egoïsme, machten van begeerte en goddeloosheid. Het zijn de machten van zonde en dood. En wat een ellende veroorzaken ze niet. Kijk maar naar al die afschuwelijke dingen die er gebeuren in de wereld. Oorlogen, hongersnood, watertekort, ook vandaag op heel wat plaatsen. Ziekten, epidemieën. En je kunt ook van binnen zoveel duister ervaren. Als je in de knoop zit met jezelf. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dan zegt u, zeg jij misschien vanmorgen, ja, mooi dat het Pasen is. Dat Jezus is opgestaan nadat hij gestorven was. En bijzonder dat we vanmorgen mogen zingen van overwinning. Zoals we het ook straks weer zullen doen, dan zingen we: hij overwon, hij leeft en zal met ons zijn. Eer en aanbid de opstanding en het leven. Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed. Prachtig, maar waar zie je het? Daar is toch niks van te zien? Maar denk dan aan die middeleeuwse stad. De boodschap werd gebracht. De hoofdmacht van de vijand is verslagen. En de legereenheden die hier rond de stad liggen, binnenkort zullen ze er niet meer zijn. Daar zagen de inwoners op dat moment nog niks van. Het kwam erop aan dat ze de boodschapper zouden geloven. Zo is het ook met de Heer Jezus. Hij heeft de dood verslagen. Hij heeft aan het kruis voor je zonde betaald. En daarom is er hoop. Daarom mag je moed grijpen. Want de overwinning is zeker. En wie gelooft, mag in zijn overwinning delen. Die heeft reden om vandaag al feest te vieren. En het inderdaad misschien nog wat ingetogen, maar toch ook van harte en misschien ook wel vol vreugde en blijdschap te zingen. Hij overwon, hij leeft en zal met ons zijn. Gelooft u het? Geloof jij het? Maakt het ook uw hart en leven blij vandaag? Dat het duister licht is geworden. Dat Pasen ons vertelt, leef, want hij leeft. Leef vol goede moed, vandaag en morgen. Ja, dan kun je zelfs vol goede moed sterven. Als je weet dat hij, Jezus, leeft. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Als het ook uw hart blij maakt. En ik hoop het, dat dat zo is. Vertel het dan door. Vertel het dan aan de mensen dat Jezus leeft. Net als Paulus. Net als overal op deze wereld, zoals dat vandaag gebeurt. Vertel het door dat Jezus leeft en dat hij leeft voor u, jou en mij. En dat je daarom ook met hem mag leven. Houd moed. Leef om Christus wil. Jezus leeft en ik met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven. Opdat ik zijn licht aanschouw. Dit is al waar ik op bouw. Amen.
Goedemorgen allemaal. Beste kinderen en alle andere aanwezigen. Ik mag jullie een verhaal vertellen vanmorgen. Dus zorg dat je lekker zit. Dan kun je vast fijn luisteren. Oh nee hè. Net op een nieuwe school. Net verhuisd naar een nieuw dorp. En daar staat hij dan. Hij weet niet meer waar hij heen moest. Moest hij nou naar links? Of moest hij naar rechts? Ja, gisteren was mama nog één keer meegelopen. En ze zei, ja, nu moet je toch wel zelf weten, Karel. Nu moet het toch wel lukken. Maar daar staat hij dan. Hij wordt er wel een beetje benauwd van. Straks weet ik het niet meer. En dan kom ik te laat. En dat gaat helemaal niet goed. Oh, maar kijk eens. Ja, dat is Bram. En Bram is een nieuwe klasgenoot. Bram is ook 9 jaar oud. En Bram houdt ook van voetballen. En dat komt goed uit, want dan kunnen ze misschien wel nieuwe vrienden worden samen. Hé, Bram, kom eens. Zullen we samen lopen? Ah, dat vindt hij wel een goed idee. Hé, Bram, ik ben blij dat ik jou zie, joh. Ik was net een beetje de weg kwijt. Zeg, Karel, wat heb jij eigenlijk in die grote tas? Wat zit daarin? Ah, Bram, dat is de kijkdoos voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd? Heb jij een kijkdoos gemaakt? Is dat gelukt? In 3 dagen tijd? Want je bent nog maar net in onze klas. Ja, dat is gelukt, Bram. Het was wel even hard werk, maar het is gelukt. Hé, Karel, mag ik eens kijken? Laat hem eens zien aan mij. Mag ik eens heel even kijken in die mooie kijkdoos die je hebt gemaakt van een schoenendoos? Ah, Bram, ik zou het wel willen laten zien, maar ik doe het toch maar niet, want dan is het geen verrassing meer. Ik laat hem gewoon even nog in de tas. Ah, doe nou, Karel. Heel eventjes. Nee, Bram. Ik laat hem echt zitten. En samen lopen ze naar school. Weet je wat, Bram? We rennen het laatste stuk. Ik heb net nieuwe schoenen gisteren gekocht. Daar heb ik een mooie schoendoos bij gekregen. Kon ik aan de slag? Kom, we rennen nog een stuk. En samen gaan ze naar school. En als ze het schoolplein opkomen, dan gaat precies dat de bel. En dat komt goed uit, want dan kunnen ze gelijk naar binnen. Zo, Karel. Dat heb jij snel gedaan, zeg. Karel geeft zijn schoendoos, de kijkdoos aan de meester. En hij gaat op de kast bij alle andere kijkdozen. Tjonge, zegt dat gelukt is. Nou, ik schrijf nog even je naam erop. En dan zetten we hem op de kast. En straks, ja, dan is echt de wedstrijd. Dan komt de jury en die gaat bepalen wie de mooiste kijkdoos heeft gemaakt. Spannend, zeg. Karel voelt zich wel een beetje zenuwachtig geworden, want ja, wat vinden ze van zijn kijkdoos? Snappen ze het wel? Ja, was het nou maar een christelijke school, dan begrepen ze het vast wel. Maar nee, papa en mama hadden het gezegd, er zitten eigenlijk maar een paar kinderen bij jou op school. Die gaan ook naar de kerk, maar de rest allemaal niet. Zouden ze het wel begrijpen wat hij heeft gemaakt? Ze waren net verhuisd, de spullen zaten allemaal nog in de verhuisdozen. Hij had bijna geen knutselspullen, hij moest met een klein beetje spullen moest hij maar iets maken. En hij dacht dat het wel gelukt was, maar toen hij het gisteren aan zijn zusje vertelde, vond ze het eigenlijk maar een beetje een gek idee. En vanmorgen toen Karel het aan Bram liet zien, want die bleef net zo lang doorzeuren onderweg naar school. Bram vond het eigenlijk ook maar een beetje gek. Hij zei, nou, wat is dit nou zeg? Wat zie ik nou? Ik vind, ja, hij had wel een beetje gek gekeken. Karel voelt zich een beetje zenuwachtig geworden. Als dat maar goed komt met die jury straks. Ja, om 10 uur had de meester gezegd, dan komen ze. Maar ja, wie zouden het zijn? Zijn het jufs of meesters? Of wie zijn die jury eigenlijk? Hij kan bijna niet wachten. Nog 5 minuten, ziet hij. En dan gaat de deur open van de klas. En dan komen ze naar binnen. En dan ziet hij het, wie de jury is. 1 jongen en 2 meisjes uit groep 8. Oh, als die maar snappen wat hij heeft gemaakt. Zouden ze gelovig zijn? Zouden ze naar de kerk gaan op zondag? Bram, Karel weet het helemaal niet. Als dat maar goed komt, dan mag de eerste naar voren komen. Het is Magda. Ze pakt haar kijkdoos van de kast. Ze geeft hem aan de jury. En om de beurt kijkt de jury in de kijkdoos. Tjonge, zegt Magda, wat prachtig zeg. We zien een mooi nestje gemaakt van een beetje stro en wat watten. En er zitten wat takjes in. Klein vogeltje erin geknutseld. Wat mooi zeg. Echt nieuw leven. Echt lente. Hoort echt bij Pasen. Prachtig. Zet hem maar weer terug. En dan komt de volgende. Dat is Joost. En Joost pakt ook zijn doos. En hij geeft hem aan de jury. Ah, Joost. Ook best wel mooi hoor. Ja, we zien een paashaas. Heb je mooi uitgeknipt. Staat rechtop. Een paar chocolade-eitjes eromheen. Ha, ook wel mooi. Niet zo origineel, want we denken eigenlijk dat wel heel veel kinderen iets hebben met de paashaas en eitjes. Maar best mooi. En dat klopt ook, want heel veel kinderen later hebben ook iets met paashaas en allemaal eitjes. Dus dat klopt ook wel. Maar de mooiste kijkdoos vindt Karel eigenlijk nog wel die van Anke. Want Anke, ja, die heeft toch wel iets heel moois. Als je goed kijkt in de kijkdoos van Anke, dan zie je een huilende Maria. En daarnaast de tuinman. En achter in de doos aan de achterkant, dan zie je nog net het open graf met de steen die is weggerold. Ja, dat is toch wel de mooiste. En het verhaal wat Anke erbij vertelt. Over Maria die zo verdrietig was. Maar toen ze zich omdraaide, dat ze hem zag staan, de tuinman. En dat ze later wist, het is Jezus, mijn meester. Ja, dat vond Karel toch wel een heel mooi verhaal. En toen ze weer terugliep naar de plek, toen had hij even zacht voor de geklapt. En toen Anke dat zag, toen kreeg ze wel een rode kleur op de wangen. Prachtig, heel mooi. Ja, en dan is Karel aan de beurt. Hij loopt naar voren, hij voelt zijn knieën wel een beetje trillen. Hij pakt zijn doos van de kast, hij geeft hem aan de jury, wordt een beetje stil in de klas. De kinderen kijken naar de jury, ze kijken in de doos, ze geven aan elkaar door. Ze kijken elkaar aan. Hé, Karel, we zien helemaal niks. Wat heb je nou gemaakt? Wel, kijk nog eens goed. En ze kijken nog een keer. Ja, helemaal achter in het hoekje van de kijkdoos, daar zien ze iets. Het zijn witte papiertjes opgerold. En als je heel goed kijkt, zegt Karel, dan zie je nog een rood streepje. Dat heb ik met viltstift erop gekleurd. Echt een streepje nog van het bloed van de Heer Jezus. Een lege kijkdoos met een opgerold papiertje. Dat zijn de doeken van het lichaam van de Heer Jezus. En die heb ik erin geplakt. Nou, de jury kijkt elkaar aan. Wat moeten ze hier nou van vinden? Ja, het is wel mooi bedacht, zegt de jongen van groep 8. Dat wel, ja. En dan is het pauze. En na de pauze, dan is de prijsuitreiking. Spannend. Ja, Karel weet het al. Hij gaat nooit de eerste prijs winnen. Dat hadden ze wel laten merken. De jury vond het wel een leuk bedacht, maar niet zoveel werk. En de kinderen uit zijn klas vonden het ook maar een beetje gek. De derde prijs is voor Magda. Want die had zo mooi zo'n nestje gemaakt met een vogeltje. Prachtig. De tweede prijs is voor Rianne. Want Rianne had van brooddeeg mooie jonge dieren gekneed en in de doos geplakt. Ook heel mooi. En de eerste prijs is voor... Het wordt heel stil in de klas. Iedereen hoopt dat zijn naam wordt genoemd. En dan is het een paar dagen later. Tweede paasdag. Karel zit samen met zijn vader en zijn moeder en zijn zusje in de kerk. En ze luisteren naar wat de dominee vertelt. Over die huilende Maria en de tuinman en daarbij dat lege graf. En dan moet Karel opeens weer denken aan de prijsuitreiking. Ja, dat was toch wel mooi hoor, dat Anke had gewonnen. Tuurlijk had ze gewonnen, die prachtige kijkdoos. Tuurlijk had ze gewonnen. En het verhaal wat ze erbij vertelde, zo mooi, zo dapper, heel erg mooi. Maar wat jammer eigenlijk dat die Anke nou niet ziet zitten in de kerk. Wel een paar andere kinderen van de school, die waren uitgenodigd. Wat fijn dat die zijn gekomen zeg. Maar Anke ziet hier niet. Dat is jammer. En als de kerkdienst is afgelopen, dan gaat Karel staan en dan wil hij weer naar huis lopen. Maar dan voelt hij iets op zijn schouder. Iemand tikt op zijn schouder en als hij omkijkt, dan is het toch Anke. Ja, ik zat achter jou en ik heb ook geluisterd. Kom eens mee, Karel, ik heb iets voor jou. Kom maar mee naar achteren, naar de kapstok. En achter in de kerk hangt een grote tas aan de kapstok. En Karel ziet het al snel. In de tas, daar zit iets. Dat weet hij al, het is een kijkdoos. Kijk eens, Karel, deze kijkdoos is voor jou. Want ik vond die van jou ook heel mooi hoor. En het verhaal wat jij vertelde, prachtig. Zo mooi, alsjeblieft. Het is de ereprijs, want het is de winnaars. De winnaars kijkdoos, hij is voor jou. En dan ziet Karel dat Anke er ook nog iets heeft opgeschreven. Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus leeft in eeuwigheid. Alle dingen maakt hij nieuw. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen, want Hij is mijn God. Hij zal voor mij zorgen, omdat Hij leeft.
Als voorzitter van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen ben ik eigenlijk best een beetje blij vandaag. Dat de warme Pniel-gemeente zich wil inzetten voor vervolgde broeders en zusters. Dat is een geweldige goede investering. En ik wil u eigenlijk meenemen naar India, want daar gaat het over. India is een land waar we niet zo erg veel van horen, maar waar de vervolging hevig is. En dat sluipt er steeds verder in. Er zijn nog heel wat provincies in India waar je niet meer over het evangelie mag spreken. En als iemand zich zou bekeren, dan is eigenlijk zijn doodvonnis getekend. En er is een mooi lied geboren in India. Voor vele jaren geleden was er een man in Engeland die het op zijn hart kreeg. God gaf hem dat in zijn hart. Van, je moet naar India gaan en het evangelie vertellen. En hij ging met zijn vrouw en zijn twee kinderen, twee jongens, naar India en naar het oostelijke gedeelte. Een provincie waar het evangelie nog nooit geklonken had. En hij begon daar te evangeliseren. Maar dat duurde niet heel lang. En hij werd gevangen genomen. Met zijn vrouw en zijn twee zonen. En er werd een volksbijeenkomst georganiseerd. En al het volk kwam tezamen. En de burgemeester van de plaats die had de leiding. En het stel, de man en de vrouw met de twee kinderen stond middenin. En er werd gezegd tegen hem, beste man, je kunt nu nog je leven redden als je alles terugneemt wat je hier verteld hebt. Dat God niet bestaat enzovoort. En als je dat niet doet, dan zullen we een van je jongetjes, van je jongens, zullen we ombrengen. En deze man die ging staan en die hef een lied aan. En het lied is heel bekend. Ik denk dat heel veel mensen het wel kennen ook. Van het lied als volgt, ik zal het in het Nederlands zeggen. De wereld achter me, het kruis voor me, nooit keer ik weer. Het was een belijdenis. En ze schoten zijn zoon dood. En ze stelden hem voor de tweede keer dezelfde vraag. Je kan je zoon redden als je alles terugneemt. En weer stond hij op en zong dit lied. De wereld is achter me, het kruis voor me, nooit keer ik weer. En ook zijn tweede zoon werd vermoord. En het gebeurde voor de derde keer met zijn vrouw. Ook zijn vrouw werd vermoord. En weer klonk dat lied. En uiteindelijk moest hij zelf het leven geven. Want hij nam niks terug. En toen kwam men tot het besef, het is toch eigenlijk wel heel bijzonder dat iemand zijn hele gezin om laat brengen en zelf de dood ingaat voor zijn geloof. En het begon, de mensen begonnen na te denken. En uiteindelijk kwamen ze tot het besef. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat moet toch wel iets zijn als je dat doet. En uiteindelijk kwamen honderden mensen tot geloof. Het was een investering van dit gezin. En dat heeft een vrucht gedragen. En daarom, als ik de collecte mag aankondigen voor het werk in India, dan is dat een geweldige investering. De hoogste rente die je kan krijgen is investeren in het werk van Gods Koninkrijk. Van de vervolgde kerk. En er zijn plaatjes. Ziet hier deze dame. Die wordt geholpen door ons. Zij is christen geworden. En ze is door de hele familie verstoten. Zelfs haar eigen twee kinderen willen niks meer met haar te maken hebben. Het is een investering om haar te helpen. En het heeft een tweeërlei uitwerking. Als je die mensen helpt, dan ziet de omgeving, het is toch eigenlijk wel heel bijzonder, dat christenen zo ver weg deze mensen komen helpen. En dat heeft een uitwerking. En veel mensen komen juist daardoor zelfs weer tot geloof. Dus nogmaals, de investering die we doen brengt een geweldige rente op. En ik ben heel dankbaar dat we als warme gemeente Pniel dit mogen en kunnen doen. En ik ben daar heel dankbaar voor. Dank u wel.
We zijn aan het einde gekomen van deze paasviering. Ik wil u allemaal heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Ik wil ook hartelijk bedanken allen die een bijdrage hebben geleverd hier vooraan met de muziek of met datgene wat ze ons hebben verteld. Maar ook de mensen van de techniek en de koster en alle die ook daaromheen betrokken zijn bij deze paasviering. Heel hartelijk dank voor jullie inzet. Ik wil u er graag nog op wijzen dat u straks in de hal van de kerk koffie, thee en wat lekkers kunt krijgen. Van harte welkom om daar nog even elkaar ook te ontmoeten. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Heren, wij danken u dat we op deze dag het paasevangelie hebben gehoord en daarover hebben gezongen. Dat we Pasen ook vanmorgen mochten vieren. Dank u wel, Heren, dat we dat met zoveel mochten doen. Met oud en jong. En Heren, wij danken u voor de gaven die u geeft in de gemeente. Muzikale gaven om te zingen. Om muziekinstrumenten te bespelen. Artistieke gaven om bloemen te schikken tot prachtige boeketten en voor het maken van een betekenisvolle afbeelding, organisatorische gaven, om dit alles ook in goede orde te leiden. dat u ook de gave van het woord geeft. Heere, u heeft ons zoveel gegeven vanmorgen, in en met elkaar. En daar danken wij u voor. Wij bidden u, Heere, voor het werk van Stichting Hulp Vervolgde Christenen, waarvoor we onze gaven mochten geven. Heere, wilt u de organisatie en alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn zegenen? En weest u in het bijzonder ook met hen voor wie de hulp bedoeld is. Christenen die niet in vrijheid hun geloof kunnen belijden en beleven. Heere, weest u hen nabij, ook in India. Houd u ze vast. Heere, wij danken u voor uw zegeningen. Gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan? Of als we elkaar ook nog even ontmoeten in de hal van de kerk? Geef goede ontmoetingen. En hoort u zo naar onze gebeden, Heere. In de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot in niet mogelijk staande het lied Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.